19e vers in 2 Timotheus 2. En dat zegt, maar een vast fundament is er. God kent de zijne. Dit zegel. Tegenover de dwaalleraar die de zaak kapot maakt, zet hij het vaste fundament Gods. En dat is de kern van Paulus' testament. Van de 2e Timotheusbrief. Daar draait het op. Dat is het hart. Tekening van dwaalleraren die verwoestend werken in het leven van mensen. En daar gelijk tegenoverstellend die vaste grondslag van het woord van God, het woord der waarheid, rechtgesneden door arbeiders die niet te beschamen zijn. Waarom niet? Omdat ze zich niet bezighouden met inleg, maar met letterlijk het heilige schrift, wat heeft God gesproken. Dat is de kern. En dat is het testament van Paulus, en dat ziet niet alleen in zijn tijd, maar dat ziet profetisch naar de eindtijd. Want, zegt de tweede brief aan Timotheus in het derde hoofdstuk, in het laatste, het zal een moeilijke tijd worden in het laatste dagen. Want de mensen zullen zelfzuchtig zijn. Ze zullen ongehoorzaam zijn, ze zullen weerspannig zijn, ze zullen ongebreideld zijn, enzovoort. Welke mensen? Als Paulus een broeder niet meer een broeder kan noemen, noemt hij een mens. Dan spreekt Paulus niet over de wereld, maar hij spreekt over de gemeente. De gemeente in de eindtijd zullen ongebreideld zijn. Zullen leraren kiezen naar hun oren. Ze zullen precies zo zijn als Paulus zegt, hoogmoedig, pochers, enzovoort. Niet de mensen in de wereld. Daar heeft Paulus het in zijn testament dan niet over. Maar hij heeft het over de gemeente. Vandaar ook dat als je bepaalde dingen waarneemt in dat lichaam van Christus, dan herken je dat vanuit het testament van Paulus. Dat heeft hij gezegd, zover zal het komen. Er zullen mannen opstaan te midden van de gemeente die roofzuchtige wolven zijn. Alleen in schaapskleren. Niet herkend. De gemeente zal van binnenuit geprobeerd worden te vernietigen. Van buitenuit kan niet. Heb ik u gepredikt een week of drie geleden. Als er van buiten druk op de gemeente wordt geoefend, dan kruipen de schapen dichter tegen elkaar. Hebben elk een schild des geloofs en al die schilden naast elkaar, maakt de gemeente tot een blok in een wapenrusting Gods. Met helmen des heils, met kortzwaarden om te pareren, dat is allemaal van buitenuit. Maar het verschrikkelijk zit van binnen. Van onder u zullen scheuringen zijn. Onder u wil het echte blijken. Wil blijken, hebben ze nu het woord verstaan, verwerkt? Is het nou heilige geest die in ze werkt? Of is het vrome geest? Vrome geesten gaan er tussenuit. Vrome geesten zorgen voor scheuringen. Dat zijn altijd natuurlijke mensen, zegt de Bijbel. Die zijn niet geestelijk ingesteld, maar ziels ingesteld. En die veroorzaken ongehoorzaamheid. Die veroorzaken spalten en splijtingen. Van binnenuit werkt dat. Als het van buitenuit is, kruipen we alleen maar tegen elkaar. Van binnenuit, dat herkennen we niet. Vroeger kon ik dat niet zo onder woorden brengen. Dan noemde ik dat de aanvallen van rechts. Van rechts. Je bent altijd als gelovige gewapend op de aanvallen van links. Dat is dan de rover die je aanvalt. Daar ben je altijd tegen bewapend. Maar van rechts, dat is een broeder. Die je niet dekt, maar die je in je rug steekt. Dat zijn zulke gemene aanvallen, die verwacht je niet. Dat heb je heel wat nodig om ook in je rug gedekt te zijn. Maar dat is in de gemeente is dat. In de gemeente van de eindtijd. Paulus heeft in zijn testament dat aangegeven. Paulus zegt, er zullen dan vreemde leringen komen. Mensen zullen ongehoorzaam zijn aan het woord. Mensen zullen zichzelf leraren kiezen. Mensen zullen pochers zijn, hoogmoedig zijn, geldzuchtig zijn. In die eindtijd. En dan kan je niet tegen elkaar aankrapen. Dan moet je tegen het woord aankrapen. Als het ware. Om je wapenrusting van voren en van achteren goed sluitend te maken. Nou, dat even als inleiding dan. We gaan terug naar de tekst. Als een antwoord op wanneer wordt het gezegd, staat er in de derde regel onder die vier punten. Het is een soort afscheid, de tweede Timotheusbrief. De laatste woorden van Paulus, denk erom. Want die wordt reeds geplenkt als drankoffer op het altaar, zegt hij dan. Oh, dat zegt hij zo mooi, dat zegt hij zo mooi. Wat dat precies betekent, misschien dat we eraan toekomen. Maar hij weet dat zijn tijd van verscheiden voor de deur staat. Hij zit gevangen in Rome en naar de Heilige Schrift komt hij daar niet meer van vrij. Hij laat wel iets doorklinken dat hij teruggegeven wordt in vrijheid. Maar de Heilige Schrift houdt Paulus als gebondene van Christus Jezus. En zijn laatste woorden spreekt hij in zijn testament aan Timotheus, zijn geliefd geloofskind. En die heet, prijst God. En die moet die fakkel gaan doordragen van al die geheimenissen. En hij moet zijn dienst doen als evangelist, als een goed soldaat. En ten volle uitrichten. Want gij zijt mijn leer. Volends gevolgd, staat er dan. Volledig gevolgd tot in de titel en jota. En pas op. In de laatste dagen zullen de mensen in de gemeente, niet in de wereld, praat Paulus helemaal niet over, op dat moment zullen zelfzuchtig zijn. Kinderen zullen ouders ongehoorzaam zijn. Al die problemen die u ziet en herkent, die heeft Paulus, heeft hij in zijn testament voorzegd. Hij heeft er ook het antwoord op gegeven. Het antwoord is ongelooflijke genade. Is ongelooflijke honger naar dat woord. Antwoord is Heilige Geest die ons bewaart. Doordat het ons doet herkennen wat echt is en wat vals is. Daar zit het natuurlijk. Kan je nooit door je denken. Kan je ook niet door je gezond verstand. Kan je alleen door horen. Horen waar het afwijkt. En er is een geweldige broeder. En die wordt geleid door een visioen. En die treedt uit zijn gemeenschap. En die gaat in volle liefde. Zo lijkt het allemaal. Maar God zegt dat profetieën hebben afgedaan. En tongen zullen verstommen. Als de volwassenheid komt. En ieder die daarmee doorgaat, wordt misleid door vrome geesten. En worden zo om de tuin geleid. Als je nou Gods woord kent, als je de woorden van Paulus kent, als je het onderricht kent, hoef je daar niet meer in te trappen. Kan je gelijk zeggen. Kan je zeggen, en daar zit het. En nou zijn het fijne, lieve, geweldige broeders, maar ze zijn om de tuin geleid. Door vrome geesten. Niet door Heilige Geest. Heilige Geest, dat is dat van God in ons. Wat ons denken vernieuwt, hervormt. Wat ons hart openstelt voor Gods woord. U hoeft hier geen van allen te twijfelen of dat u Heilige Geest hebt. Weet u dat? Daar hoeft niemand over te twijfelen. Alleen omdat u een verkeerde voorstelling hebt, twijfel u misschien. Maar alleen maar dat u hier zit in uw vakantie in 1986, terwijl alle naaktstranden openstaan in de wereld en terwijl alle verleiding openstaat in de wereld, dat u hier komt recreëren om te luisteren naar Gods woord. Want dat is het alleen maar. Er zijn hier maar weinig mensen in het kamp die voor het kamp komen. Meestal, en dat hoor je dan ook bidden, het kamp begint pas hier als de Bijbelstudie begint. Daarvoor komen. Dat is de honger van Gods geest in u naar zijn woorden om uw leven te richten. Daar hoeft u geen moment over te twijfelen. Juist dat verlangen naar u, o Heer, als eerste in mijn leven, dat ik het niet allemaal kan uitleven, Heer, dat is een tweede zaak. Dat is een proces. Maar Heilige Geest, dat is, ik ben lichaam van Christus. Even terug naar het stempel dus. In ons geval sprak Paulus, Tijd van onderbreking, uitroeping van de gemeente. Paulus zit in gevangenschap en Paulus geeft zijn testament aan zijn geliefd geloofskind. Dat is B. Het is een soort afscheid, het is een testament van Paulus. Zijn laatste wilsbeschikking zou je kunnen zeggen. Hij wil dat al die geopenbaarde zaken van de verrezen Heer in zijn leven, dat die onderwezen worden tot de laatste dag. Tot die dag. Zegt hij ook letterlijk in zijn testament. Hij is er zeker van dat God bij machten is dit alles te bewaren tot die dag. Tot de dag van zijn zalige komst. Nou, en die zalige komst is nog niet geweest. En daarom is dat onderwijs direct voor ons. Wij die geleerd hebben van genade en in genade te leven en daardoor God prijzen. Als we een nieuwe naam zouden moeten hebben, zou dat denk ik zijn Timotheus. En weet je wat nou zo bijzonder is? Er is nog zo'n naam. Die zegt hetzelfde. En die heet Jood. Jood betekent Juda. En Juda betekent Godlover. Dus de Joden zijn bestemd om de Godlovers op aarde te worden. En wij zijn de leer van Paulus volledig gevolgd. En we zijn de Godlovers te midden der hemelingen. Dat is een ongelooflijk iets. Zelfs onze naam loopt parallel. Dat is een enorme zaak. Dan tenslotte, dat is het vierde puntje bij Bijbellezen wat je moet realiseren. Tenslotte mogen wij door ernaar te luisteren en ermee bezig te zijn, ontdekken wat het ons ieder persoonlijk te zeggen heeft. En natuurlijk wat het ons allemaal als gemeente van Christus Jezus. Niet gemeente van Jezus Christus. Dat is de Joden-Christengemeente. Maar de gemeente van Christus Jezus. De Jood gelooft, als die een Jood-Christen is, gelooft de boodschap van het komend koninkrijk en dat Jezus de Messias is. En het ongelovige Israël zal door nood heen, straks, tot dat belijden gebracht worden. Jezus is de Messias. Maar wij als lichaam van Christus hebben dat geweldige wat Paulus heeft ontdekt op de weg naar Damascus. De verrezene, dat is Jezus. Dus Christus, de Messias, die de dood heeft overwonnen en nu zijn plaats heeft boven alle machten aan de rechter Gods, dat is Jezus. De Messias is Jezus. Niet Jezus is de Messias. Dat zal Israël moeten ontdekken nog. Maar wij weten door Paulus, de verrezen Heer die alles overwonnen heeft, die zijn plaats te midden der hemelingen heeft ingenomen, waar wij geestelijk in zijn, we zijn in Christus Jezus de verrezen Heer. Dat is een geestelijk bezit. Dat is het lichaam van Christus. De gemeente die in Christus Jezus is. In de verrezen Heer is. Voor ons hoeft er niets in wezen meer te gebeuren. Het enige wat zou moeten gebeuren is dat we samengevoegd worden met ons hoofd. Maar we hebben zo'n hoge bestemming reeds ontvangen. En dat was dan vanmorgen. Ja, dan kom je van het een op het ander. Maar dan wil ik u een tipje laten zien van de Efeziusbrief. Wat ze niet hebben durven vertalen. Want in de vertalingen is dat ver buiten de gedachten van de vertalers. Maar er staat in de Efeziusbrief, in het tweede hoofdstuk beginnend, staat er dan dat wij ook dood zijn voor de zonde en overtredingen. Wij zijn dood. Niet we willen dat graag of we hopen dat, maar God ziet ons gekruisigd in Christus opgevaren in de hemel, zittend aan zijn rechterhand. Wij zijn in Christus Jezus. We zijn dood voor de zonde. De zonde kan ons nooit meer tussen ons en de Heer inkomen. Niets kan ons scheiden van de liefde van Christus, zegt Paulus verderop dan. Want we zijn in Christus. Dan kan er niets meer scheiden. Wij zijn dood voor de zonde en overtredingen. God is klaar met het probleem zonde. Sinds Golgotha. Toen heeft hij de wereld gekruisigd. Met de zoon. En vanaf dat moment is het probleem van zonde voor God afgelopen. Want de zoon is gerechtvaardigd in de opstanding. Wij hebben de problemen nog mee. Dat is een heel andere zaak. En ik denk, ik wilde dat vanavond op de avondsluiting duidelijk maken. Ik kan het op dit moment ook doen. Wij zien God altijd, altijd weer, vanuit ons kind zijn af. Zien we God eigenlijk als een soort rechter met een boekje in zijn hand en nou doet hij iets fout. Dat is toch een minnetje. En nou weer, dat is weer een min. En zo lopen we dan in strijd. Maar God is niet die beoordelaar. Maar alles wat we zelfs nog misdoen, niet willen, maar wat ons gewoon overkomt, we kunnen niet anders soms. Daarvan schrijft God niet een min, maar God zegt dood in Christus. Het bestaat niet voor mij. Het is al betaald. Dat is niet opdat wij zouden gaan zondigen. Maar als je dit begrijpt, wil je nooit meer zondigen. Dan wil je ook jezelf daar dood voor houden in je dagelijkse wandel. God heeft een geweldig goed werk gedaan. Wij zijn het resultaat daarvan. En wij zijn op dat goede werk, zegt de Bijbel. Wandelen we. Wandelen we. Op dat goede werk. Ik ben dood. Helemaal dood voor God. De hele wereld is dood voor God wat betreft de zonde. Ook al lopen ze volop de zonde. God is ermee klaar. Betaald. Uitgeboet. Gestraft. In de zoon. Dat prijst zo ongelooflijk de zoon. Dat is de relatie waarin ik sta ten aanzien van God de Vader. In Christus Jezus heeft hij me plaats gegeven aan zijn rechter. Ik moet alleen nog samengevoegd worden. Ik zit nog in het aardse lichaam. Ik ben nog vaak naar beneden gericht. Maar we zijn in Christus Jezus die gezeten is aan de rechterhand van God. Dat is ongelooflijk. Dood voor de overtredingen, dood voor de zonde. Wij die nog overtredingen doen. God zegt niet, nou val je me tegen. Maar God zegt, het is betaald. Het is uitgeboet in de zoon. We hebben zo'n ongelooflijke hoge positie. Vandaar dat ik u net zei, even in de inleiding. De Efeziërsbrief is een kroonbrief. En kroont ons met de juiste plaats die we innemen als we kijken door Gods ogen. God ziet het lichaam van Christus dood en medelevend gemaakt in Christus Jezus. Zo ziet hij ons aan. En daar is nooit meer iets aan te veranderen. Dat is iets ongelooflijks. En ieder die dat verstaat, echt verstaat, die vindt zonde afschuwelijk en wijkt daarvan. En iemand die er niets van verstaat, die zegt, hey, is dat zo? Ga ik nog mooi mijn eigen leven leven? Die heeft er niets van verstaan. Die moet zich afvragen of die wel in Christus Jezus is. Die staat nog in het vlees, in de zonde. Zo ligt dat in de diepste zin. Als we door Gods ogen kijken naar wat Hij ons gemaakt heeft als lichaam van Christus, zijn wij dood voor de zonde. Die kunnen niets meer aan ons doen. Niets kan ons meer scheiden. Want we zijn levend gemaakt, medelevend gemaakt in Christus Jezus. We zijn mede familie van God geworden. We behoren tot zijn gezin. Enzovoort. Daar kan niemand ons meer uit roven. Dat is onze situatie. Naar Paulus' onderwijs. In de kroonbrief. Waarin hij de gemeente de kroon opzet. Dat was een goede gedacht in het dankgebed vanmorgen in stille tijd. Daar moet je over gaan lezen, daar moet je over gaan studeren. Zo zegt het Griekse woord het. En wat we vertalen, dat is nog niet een waterig aftreksel van de waarheid wat er staat. En jaagt u in de krampen en ontkent onze plaats die we innemen voor God in Christus Jezus. De gemeente van Christus, van de verheerlijkte Heer. En daar valt niks meer toe of af te doen. Wij zijn in Christus medelevend gemaakt. Het wacht alleen nog maar op het moment van onze samenvoeging met ons hoofd. En daarin wordt dan Christus gecompleteerd. En op dat moment gaat hij als complete Christus, mag ik het zo dan zeggen, gaat hij het ganse al onder de voeten van Vader brengen. Zichzelf als laatste. Opdat Vader zal zijn, alles in allen. Dan verstaat u er iets van. Als u die lijn kunt meegeloven. Nou, dan mogen we in het onderwijs van Paulus luisteren. Wie zegt het? Tot wie wordt het gericht? En dan wanneer is het gezegd? En dan wat zegt het mij persoonlijk? En wat zegt het ons als gemeente? Dit testament, de brief, tweede brief aan Timotheus, heeft een ernstige toon. Dat ernstige toon moet u onderstrepen. En daar kunt u vast bijzetten, HS hoofdstuk 3. Hoofdstuk 3 van de tweede brief aan Timotheus wijst naar de laatste der dagen hoe het in de gemeente zal zijn. Dan hoeft u zich niet meer te verbazen. Dan weet u, dit zijn eindtijdzaken. En die moeten ons niet in de war brengen, maar die moeten ons persoonlijke harnas van voren en van achteren beschermen. Dit testament heeft een ernstige toon. Vooral door de tekening der dwaalleraren. Moet u streep onderzetten. Dwaalleraren. En ik heb u als inleiding, maar dat staat niet op de band, ik heb u als inleiding iets verteld. Van de ruïnering in het geloofsleven van mensen, als ze te maken hebben met dwaalleraren en dat voor leraren aanzien. Dat is een ongelooflijk verdriet. Dat kan ik u niet genoeg zeggen. Dat hebben we met onze broeders die in Canada zitten, hebben we dat precies in. Die zijn in een bepaalde kerk geweest die de echte waarheid brengt. Dat was de kerk van Hubert Armstrong met 10 miljoen volgelingen. En op een gegeven moment breekt ineens de waarheid echt. Toen was er volop seksualiteit op een verkeerde wijze. De man die alles met grootte der aarde persoonlijk contact had en het blad redigeerde, Hubert Armstrong, die ging een nieuw huwelijk aan. Een man van 83 jaar met een vrouw van 35 geloof ik of zo. Na een jaar ging hij daar weer vanaf, want het was Satan geweest aan zijn borst, maar hij was door God heilig gehouden en zo. En toen zagen die Canadezen, die Hollandse emigranten het eerste doorheen. Het was er een grote uitgang uit die kerk. Maar de mensen zijn zo versteerd in hun innerlijk, zo kapot gemaakt, dat ze kunnen feitelijk niet meer een organisatievorm of zo dulden. Ze kunnen niet eens meer een predikatie aanhoren. Zo innerlijk kapot. Zo bang voor die mensen die hen hebben uitgebuit. Die de tiende hebben geëist, de twee tiende hebben geëist en een kroonjaar vroegen ze dan 3/10 van het salaris. En zitten mensen bij ons ook in de dienst. Die hebben 20 jaar lang hebben ze dat betaald. Die zijn uitgebuit aan alle kanten. Dat is onvoorstelbaar. Onder de wet gebracht als waren ze Israël. Loofhuttenfeesten met enorme offers enzovoort. En op een gegeven moment gingen die Hollandse Canadezen gingen de ogen openen, die Amerikanen ook enzovoort, grote uitgang uit de kerk. En ze kunnen nu niet meer iets van leiding accepteren. Ze zijn zo gefrustreerd erop. Nou, hetzelfde is natuurlijk aan de hand wat ik u daarnet zo schilderde, waar ik niet in herhaling wil vervallen. Mensen worden van binnen kapot gemaakt, want ze stellen zich open voor dwaalleraren. Een dwaalleraar, dat is een verschrikkelijk iets. Weet je hoe dat genoemd wordt? Dat kunt u even boven zetten. U kunt het beter op die witte bladzijde zetten. Judas noemt dat Judas, dat is de broer van de Heer Jezus, hoor. Niet Judas de verrader. Maar Judas, de broer van de Heer Jezus, die een brief schrijft in het Nieuwe Testament aan Joden, aan geroepenen die bewaard zijn gebleven. Judas noemt dat in vers 13, want die schrijft maar een korte brief. Het is niet ingedeeld in hoofdstukken. In vers 13 schrijft hij over dwaalleraren dat het planetes zijn. Planetes. Dan schrijf je P-L-A-N-E met een accent dakje, hè? Accent circonflex. Tes. Dat zijn dwaalsterren. Zo noemt hij dat. Dwaalsterren. Planetes. Die waren binnengeslopen. Dat zijn wolken zonder water. Dat zijn, ja, in Duits staat er roeglozen zijn dat. Dat zijn misleiders van de mensen. Dat zijn planetes. En planetes, dwaalster, dan moet u eens denken, hè. Dan moet u denken, in de Jodentraditie, want Judas schrijft voor Joden. De Joden zouden toch volgens Daniel als rechtvaardigen stralen als sterren. En dan zijn er dwaalsterren. Je richt je erop als eenvoudige ziel. En ze zijn niet standvastig, ze verschieten. Ze verschieten van leugen naar waarheid en van waarheid naar leugen. En het is één misleiding. Dwaalsterren noemt ze. Planetes noemt Judas ze. Paulus noemt ze zo niet. Paulus gebruikt een woord voor dwaalleraren die een andere leer brengen. Dat maakt hij zelf. Dat is in klassiek Grieks niet te vinden, dat woord. Maar Paulus maakt dat zelf. Hij brengt dat onder woorden met de Griekse taal. En Paulus noemt het heteros. 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 Didas. Kalein. Nou zit ik niet gewichtig te doen, maar ik wil u iets leren natuurlijk. En als je het Griekse woord te moeilijk vindt, dan laat je het gewoon over. Dat geeft helemaal niks. Maar als je het vasthoudt, dan kan je het ook beter hanteren. Paulus noemt mensen die dwaalleraar zijn, dat noemt hij mensen die een andere leer brengen. Een heteros. In wezen verschillend. Maar je merkt het niet dat het verschilt. Want het klinkt zo goed en ze zijn zo lief. Maar het is heteros. Het is in wezen afwijkend. Nou, dat weet u wel. Dat heb je natuurlijk in ons woord zitten, hè. Mensen die, mannen die van vrouwen houden, hè. Er zit een verschil tussen man en vrouw. Een wezenlijk verschil. Daarom is ook het huwelijk ingesteld. Opdat ze één vlees weer zouden vormen. Daar zit het woord heteros. Zit daarin natuurlijk. Heteros, dat is niet gelijk. Maar het is wezenlijk anders. Dat is het verschil tussen dag en nacht. Tussen man en vrouw. Dat is wezenlijk anders. Het enige wat ze gelijk zijn, man en vrouw, dat is ze zijn allebei mens. Of moet ik zeggen, half mens, waar de andere helft dan tegenover staat om één vlees te vormen. En zo zou het eigenlijk juist moeten uitdrukken. Heteros. Het is heteros didaskalein. Een wezenlijk ander onderricht brengen. Een andere leer. En mensen die niet nauwgezet het woord van God kennen, onderkennen het niet. Want die kijken, het zijn aardige mensen, het zijn liefdevolle mensen, het zijn weet ik wat voor mensen. Ja, logisch. Komt niemand in de gemeente met horentjes op en bokkenpoten. Want die gooien we er gelijk uit. Maar het zijn natuurlijk altijd vriendelijke mensen. Ze volgen alleen Paulus niet, ze volgen het woord niet. Ze brengen een heteros didaskalein, een andere leer. Nou, dan krijg je het, hè. Dan krijg je het natuurlijk. Want kijk, als je nou een beschrijving wil maken van heteros didaskalein, kalein, dan is het eigenlijk, komt in klassiek Grieks niet voor. Paulus vormt dat woord zelf. En hij bedoelt daarmee, dan kan je dus zetten wat hij ermee bedoelt, onderricht geven, dat in wezen, in de diepste zin, geen onderricht is. Moet u eens denken aan het wachttorengenootschap. Daar wordt veel onderricht gegeven door een blad, en dat blad pretendeert dan les te geven in de waarheid. En het is dan, kijk maar, daar staat dat vers. En je kijkt en er staat dat vers er. Inderdaad, dat klopt. En zo denk je dat alles klopt. Maar het vers wordt uit zijn verband gelicht. Het vers wordt uit zijn juiste tijd gelicht. Het wordt eruit gelicht aan wie het gericht is. Wordt uitgelicht door wie het geschreven is. Er wordt allemaal niet over gepraat. Men laat gewoon door een aantal versen na te slaan, mensen die niet verder geleerd hebben na te denken, laat men gewoon de Bijbel buik spreken. Zo zit er een heleboel mensen. Er zijn een heleboel mensen gemakzuchtig, weet u dat? Een heleboel mensen die zeggen tegen mij, moet dat allemaal zo nodig? Mij te ingewikkeld. Maar dat is niet waar hoor. Niet, is niet waar hoor. Dat is een jokkertje hoor. Dat is gewoon omdat je te gemakzuchtig bent om het te volgen. En ik weet, je krijgt zo'n rijke beloning. Als je het woord van God volgt, dan oefen je dit hierboven. Dat is gymnastiek, weet u dat? Dat is Gods gymnastiek. God wil niet dat we een geest krijgen die niet meer weet hoe we heten, hoe oud we zijn enzovoort. God wil dat we hem kunnen aanbidden, kunnen loven en prijzen, met hem kunnen praten, met andere mensen erover kunnen praten. Maar als we dat toch niet gebruiken, verstopt het vanzelf. Bewijzen zitten onder ons natuurlijk. Al of niet mijn koptelefoon op. Ja. Bewijs is ouwe haring. De man 93 jaar. Krijg ik iedere maand krijg ik daar typwerk van. Hij kan helemaal niet typen. Hij doet dat met één vinger. En hij gaat iedere keer die drie balken langs. Totdat hij weer de letter heeft die hij wil tikken. En zo tikt hij concordante waarheden, zover als hij ze kent. En dan geeft hij een telefoontje en dan zegt hij, wil je er 6 afdrukken van maken? En zegt, ja, maar er zitten wat foutjes in. Wat foutjes in? 100.000. En dan zeg ik, zal ik ze voor je laten overtikken, want ik heb een liefdevolle zuster, die wil het best voor jou doen. Dan zegt hij, nou, graag dan. Maak ik er een klein boekje van. Nou, als dat zou kunnen, kost me zeker duur. Nee hoor, kost je 5 centen, 2 bladzijden. Oh, nou, dat is geen geld. En zeg, ga jij maar weer tikken. 93 jaar, kamertje van 3x3. Ik denk erom dat dat goed is, hoor. Dat is geoefend. Oude bouwmeester in ons midden. Heel zijn leven God gezocht. Tot aan zijn laatste dag. Helemaal goed, hoor. Alles wat we niet gebruiken, dat is een natuurwet, hoor. Wordt rudimentair, sterft af. Dat moeten we gebruiken. Gebruiken voor bijbelstudie. Gebruiken om God te aanbidden. Gebruiken om die waarheid te kennen. En hij behoedt onze gedachten. En hij zorgt dat het niet dichtslipt. God is niet geëerd in die zaken. Hoewel we er diep mee bewogen zijn, het is geen oordeel van me hoor. Ik waarschuw u alleen. Wat is er belangrijk in uw leven? Dat u kunt eten en drinken, dat is belangrijk. En dat u kunt kleden, dat is belangrijk. Hoef u geen zorgen over te maken, kijk naar de lelie des velds. Die zijn bekleed met een heerlijkheid die had Salomo niet. Doet de schepper. Doet God. Die uw vader is. Wat is het dan nog belangrijk? U te kennen. U te kennen. Mijn God, mijn heiland, mijn zaligmaker. Mijn toekomst. Die me geroepen heeft. Dat is toch het enige wat belangrijk is. We leven in de eindtijd. En we zijn bezig met dingen die erop gericht zijn dat we nog een leven lang hier op aarde moeten verkeren. Ons in te graven als mollen. Kan je veel beter overlaten aan Albert de Mol. En wij heel anders. Wij zijn op hem gericht. En dat heb ik gisteren bedoeld. Ik verwacht van de gemeente, waar Gods Heilige Geest in werkt, dat ze enthousiast zijn. Dat ze zich uitstrekken naar wat hij wil dat de gemeente doet. En de gemeente wordt nooit rijk. Want als er 100 gulden inkomt, gaat er 101 gulden uit. Zo is het gewoon. Zo is het gewoon. En dat gaat eruit om anderen te wijzen op die heerlijke waarheid. En daar ons leven op in te stellen. Mannen, komt de Heer, ik weet het niet. Hij zegt spoedig, dus ik zeg spoedig. En daar hou ik rekening mee. En dat kan je spotten, dan kan je lachen. Dat zeggen ze al 2000 jaar, de christenen. Ja, goed. En nou zijn we 2000 jaar verder. En nou komt hij spoedig. En daar stel ik me op in. En daarom wil ik niet in zonde wandelen. Daarom weet ik dood te zijn voor de zonde. Mijn plaats is in Christus Jezus, te midden der hemelingen. En naar die stand wil ik dan leven. In ootmoed. En doende dat wat hij wil. Maar er komen veel dwaalleraren. En helemaal in het einde der tijd. De ene goeroe na de andere duikt op. De ene broeder na de andere duikt op. Hele grote samenkomsten. Hele grote gebedsgenezingssamenkomsten enzovoort. Allemaal bezig met zaken die de Heer niet voor deze tijd bedoelt. Voor de gemeente. Dat is een verschrikkelijke zaak. Dat is een verschrikkelijke zaak. Mensen worden misleid. Om de tuin geleid. Mensen willen ook voelen. Alleen maar voelen. We leven in de tijd van het gevoel. Dat wil degene die achter de yoga's aangaat ook. Die wil voelen. Die wil zich verlicht voelen. Die wil God zijn. Zonder Christus. Die wil zichzelf tot God zijn. Door oefening. En dan door God Brahma. Dat is de supergod, de algod. Verlicht worden. Zonder kruis. Of zonder vloekhout. Hoe je het zeggen wil, we zeggen toch kruis, terwijl we weten dat het een vloekhout was. Zonder vloekhout willen we God worden. Ze lopen in horden erachteraan. Men wil voelen. Al die gelovigen die in tongen willen spreken, willen zich blij voelen. Voelen. Maar dat is allemaal gevoel. God wil dat we naar zijn woord leven. Het testament van Paulus, Heer, is een ongelooflijke rode vlag in de laatste dagen als een waarschuwing voor al die dwaalsterren, zegt Judas. Paulus maakt er een nieuw woord van, zij die in wezen een andere leer brengen. Dat zijn dwaalleraren. En ik kom daar nog wel op terug. Ik laat u wel zien om welke concrete zaken het dan gaat. Onderricht geven wat in wezen geen onderricht is, omdat het afwijkt. Die definitie waren we mee bezig. Omdat het afwijkt van het waarachtige evangelie. En daar heb je het punt waar ik voor zei. Er zijn twee evangelieën. De hele christelijke kerk weet er maar één. En als je zegt twee, vallen ze gelijk ondersteboven. Maar je moet altijd kijken aan wie het gericht is en wie het zegt. En Paulus, die spreekt in Galaten 2, vers 7 tot 11, heel duidelijk met zijn geloofsbroeders uit de Joden, Petrus, Johannes, Jacobus, die steunpilaren waren van de eerste Joden-Christengemeente, met broederhanddruk af. Hij gaat met het evangelie van de onbesnedenen naar de onbesnedenen. Dan staat er van de voorhuid. Dat zijn heidenen die niet besneden zijn. Dat is een evangelie voor mensen met de voorhuid, met heidenen. Ik zeg u dit omdat dat er letterlijk staat. Het is de evangelie der voorhuid. Het is voor de niet besnedenen. En er is een evangelie dat zal Petrus gaan doen. Hij zal zich richten tot de besnedenen, tot de Joden, met het evangelie der besnedenen. Het zijn twee evangelieën. En nou zijn er dwaalleraren gekomen vanuit Jodentraditie in de tijd van Paulus. In onze tijd heel anders nog. Maar in de tijd van Paulus, die hebben uit die twee legale evangeliën. God roept door het evangelie naar Paulus, roept hij heidenen. Naar het evangelie van Petrus, Johannes, Jacobus en die andere apostelen roept hij Joden. Uit die twee evangelieën hebben ze een vermenging gemaakt. En dat is nou een heteros evangelie. Paulus had geen enkel bezwaar. Heb ik ook niet. Ten diepste niet. Als iemand het Joden-Christendom wil volgen, heb ik geen enkel bezwaar. Dan is hij geroepen tot koninkrijk misschien. Weet ik niet. Dat weet de Heer. Paulus had natuurlijk geen bezwaar voor mensen die het evangelie der voorhuid gingen volgen. Van genade. Natuurlijk niet, want dat verkondigde hij. Maar hij had alle bezwaar tegen een mengsel daarvan. En dat is huiveringwekkend. Sinds we Paulus hebben verlaten bij zijn leven. Geestelijke denken. Alle in Azië hebben mij verlaten. Tot aan vandaag toe. Weet geen professor in de theologie raad met Paulus. Want ze staan allemaal in de menging tussen Petrus en Paulus in. Ze spreken over genade, maar niet zoals Paulus dat zegt, maar eigenlijk steunend op de wet. Ze spreken over de wet, die dan evangelie zou moeten zijn, maar die toch wel iedere zondagmorgen voor ogen moet gesteld worden van de mens. Terwijl geen Jood de wet kon houden. Terwijl God ons nooit onder de wet heeft gesteld. Ze hebben de mensen gemaakt tot een verbondskerk met een zegel aan haar hoofd. Wat in de hele heilige schrift niet voorkomt, er is nog nooit een heiden waar God een verbond mee heeft gesloten. Ze hebben twee geweldige evangelie die allebei legaal waren voor verschillende groepen. Voor Joden de ene kant, voor heiden de andere kant, hebben ze met elkaar vermengd. En dat is geen evangelie. Dat is vervloekt. En ieder die dat evangelie volgt. En dan vervloekt is zwaar uitgedrukt in de Nederlandse vertaling. Daar heb ik hele ernstige bezwaren. Maar onder het gericht Gods gesteld. Je stelt jezelf onder het gericht van God. Je valt tussen twee stoelen in. En dat is het christelijke geloof. Wat u en ik hebben meegekregen. We hebben nog nooit geweten dat er twee evangelieën waren. En als je dan zo ver bent dat je dat gaat lezen in Galaten 2. Vers 7 tot 11. Dan weet je nog niet eens dat Paulus begint te zeggen. 2? Nee, dat is alles. 1 van de 2. Daar heb ik geen bezwaar tegen. Maar de vermenging daarvan. Dat is geen ander echt evangelie. Dat zijn mensen van een heteros didaskalijn. Van een vreemde leer. En in feite kan je daar niet je voor openstellen naar luisteren enzovoort. Daar moet je je van onthouden. Zegt Paulus uitdrukkelijk tegen Timotheus. Je moet je onthouden van alle mogelijke twist, van alle mogelijke woordenstrijd. Je moet je onthouden van mensen die met een andere leer, een vreemdsoortige leer, bezig zijn. En met andere leer, dat heeft u wel ontdekt, zijn we al 2000 jaar lang bezig. Een vermenging van het geweldige evangelie der genade met het evangelie der wet. En dat is geen evangelie. Dat heeft een heleboel ellende gebracht. Als u dat ook ziet om u heen. En op het ogenblik beleven we dan dat mensen daardoor ook afhaken. De vogels zijn wel gekomen, maar er was vreemdsoortig brood. Wat het geloof niet opbouwde, maar wat het geloof wegnam. Dat vreemdsoortige brood, daar had ik vanmorgen nog een voorbeeldje van. Ik kreeg in mijn handen het blaadje van 12 juli, zaterdag, van een kalender. En dat klinkt zo vreselijk goed. Daar staat, want de Heere zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank van een bezuin neerdalen van de hemel. En dan wordt dat door een theoloog, die dat blaadje schrijft, een dominee, wordt dat aangesproken. En dan zegt hij van die geweldige tekst, die bedoeld is voor het lichaam van Christus, wat de Heer tegemoet gaat in de lucht, daar maakt hij eigenlijk van dat de Heer nederdaalt naar beneden. Want hij haalt twee komsten van de Heer, maakt hij tot één. En dan zegt hij niet van Paulus, hij verkondigt de waarheid, maar Paulus spreekt dan in beeldtaal. En dan moet je eens kijken wat een wonderlijke bocht deze schrijver moet nemen. Hij zegt, want de Heer zelf zal op een teken enzovoort. Nu gaat Paulus het grote misverstand wegruimen. In grandioze beeldtaal schetst hij de terugkeer van Jezus. Dat doet hij helemaal niet. Paulus schetst niet de terugkeer van Jezus, maar hij schetst de opname van de gemeente in 1 Thessalonicenzen 4. Dus hier begint al een kleine bocht te nemen naar het denken van de komst van Jezus op de Olijfberg. En dan zegt artikel 37 van de Nederlandse geloofsbelijdenis, zegt dat God dan alle mensen die dood zijn zal laten opstaan en dan de goddelozen zal verdoemen voor eeuwig. Dat staat in de leer van de Nederlandse kerken. In de geloofsleer, artikel 37. Dat is huiveringwekkend. Dan heeft men een beeld van een God die goddelozen uit de dood wekt om ze voor eeuwig te pijnigen. En de godzaligen, die krijgen dan eeuwige geluk, godzaligheid. Nou is Paulus, die vertelt heel iets anders. We gaan de Heer tegemoet in de lucht, om altijd bij hem te zijn. En maakt hij dan van, nu gaat Paulus het grote misverstand wegruimen? Nee, nu gaat dominee een groot misverstand maken. In grandioze beeldtaal schetst hij de terugkeer van Jezus. Nee, hij schetst letterlijk de opname van de gemeente. De tekenen die zijn komst vergezellen zijn het roepen van een aartsengel, de klanken van de bezuin, en zij die gestorven zijn, die worden het eerst genoemd, en zij die leven gaan op de wolken de Heer tegemoet, samen met hem, in een ware triomftocht, op weg naar de aarde. Daar komt die bocht. Haarspeldtheologie heet dat. Dus we worden opgenomen om in een bocht op weg te zijn naar de aarde. Paulus gebruikt beeldtaal. Wolken betekent in het Oude Testament de aanwezigheid van God. Maar dat staat er niet. We gaan in wolken de Heere tegemoet in de lucht. Zowel ten oordeel als ten zegen. En van een bezuin is sprake bij grote feesten, bij een overwinning, bij de intocht van de koning enzovoort. Adembenemend beeldtaal van een onzegbare werkelijkheid die komt. En nu is de hele zaak, is nu tot één gemaakt. De tweede komst van de Heere, die de kerk alleen maar ziet als zijnde voor hen, omdat ze geestelijk Israël zijn. En de tussenkomst, het uitnemen van de uitgeroepen gemeente, is hierin volledig weggeredeneerd. En dat gaat zo subtiel. Dat is geen evangelie. Dat is een vermenging van gedachten en van woorden Gods. En nou zegt feitelijk de Bijbel, in het de erfenis van Paulus. Van zulke leringen moet je onthouden. Moet je terughouden. Dat maak je in de war. En met die leringen worden we de hele dag geconfronteerd. Als u luistert op tv, in avondsluitingen, in conferenties, in rustorde, weet ik allemaal wat. Horen we allemaal die leer. En daardoor zien mensen de lijnen die ze aanvankelijk goed uit elkaar hadden, laten ze weer in elkaar lopen. Dat gebeurt bij velen. Dat komt omdat ze er oor lenen aan twee verschillende kanten. Een evangelie naar Paulus en een vermenging door theologie, door christenheid, door opvatting, door inleg. Paulus zegt uitdrukkelijk bij de tekening van dwaalleraren. Wat is er gebeurd in Ebenezer? Als u een stukje Ebenezer wil meemaken. Wij hebben onze medewerkers door broeder Jan de Goede, die probeerde destijds al jaren geleden om de mensen toch goed gevormd te krijgen. Dan hebben we in de lessen gedaan bij een predikant in Rotterdam. Die gaf dan cursus, gaf die dan. En dan ging het over de Heer Jezus. En dan is het afknappunt is dan geweest. Dat er op een gegeven moment een les was voor het personeel van Ebenezer. En dat die zei, ja luister eens, hoe dat zit met die hemelvaart van Jezus, dat weet ik niet hoor. Voor mij zit hij nog altijd in de wolk hoor. Ik geloof er ook niet zo erg in. In een lijfelijke opname enzovoort. Dat is nogal, er kwamen toch wolken onder hem? Nou, voor mij zit dit nog steeds in. En toen heeft Jan de Goede gezegd, dominee, nou stop. Nou stop. Ik vind het een verschrikkelijke zaak. Want als u nog niet eens kan geloven, kan verstaan met uw hart dat de Heer is opgenomen, hoe zult u dan ooit zicht krijgen op zijn wederkomst? Ten eerste voor de gemeente in de opname en voor een lijfelijke wederkomst voor Israël. Nou stoppen we met, dit is geen onderwijs, dit is geen onderwijs. We hebben keurig netjes, dat heeft Jan de Goede dat afgehandeld. Dat was een heel correct mens. Hij heeft een bespreking aangevraagd. Hij is gaan zeggen wat wij uit de Bijbel daarvan verstaan. En toen kwamen al de punten van de opname naar voren. Nou, dat is één hele grote mist, zei hij. Eén hele grote mist voor me. En daar moet je aan onttrekken. We hebben gezegd, dominee, spijt ons. Dan willen we ons personeel zelf liever opleiden die met de kinderen te maken hebben. Nou, dat is ook goed, ga je gang. En later opende de Heer die geweldige zaak van die concordante vertalingen enzovoort. Maar het hele denken, hier wordt geen uitleg gegeven, hier wordt ingelegd. Hier worden twee komsten tot één gemaakt, want de kerk ziet er maar één. En die wil niet dat er twee komsten zijn. Dat past niet in het denken. Als Jezus wederkomt, dan krijgen de gelovigen zelfs de zenuwen. In de 2000 jaar christenheid. Want sta je wel aan de goede kant. Gaan ze ook nog een Matthäus evangelie, Matthäus 25, op een verkeerde manier uitleggen? Van de schapen en de bokken, nou dan weet jij niet meer of je schaap bent of bok. Terwijl het over volken gaat en niet over mensen. Terwijl het gaat om de troon der heerlijkheid en niet om de witte troon. Terwijl de volkeren daar als bokkenvolken beoordeeld zullen worden op de kring van haat die ze om Gods volk, om Israël gelegd hebben. Heel die ware woorden van de Bijbel worden vertekend tot schapen en bokken mensen. Niet volkeren mensen. En dan weten ze niet, ben ik nou schaap of ben ik nou een bok? Heb ik nou Jezus bezocht in de gevangenis of niet? Heb ik hem nou gekleed toen hij naakt was of niet? Nou, ik ben niet zo zeker van mijn zaak. Nou, dan verlang je ook niet naar Jezus' wederkomst. Want dan worden de goddelozen eindeloos gestraft. En zo komt het dat niemand, kerkelijk gezien, en ik bedoel niet tegen kerk te schoppen, maar mogen toch wel over de zaken praten in een studie. Maar kerkelijk gezien verwacht niemand met blijdschap Jezus. Want dat is een hele onzekere zaak. Een God te hebben die mensen, die misschien nooit van hem gehoord hebben, uit de dood in het leven wekt om ze eeuwig te pijnigen. Dat is een God. Die bestaat gelukkig alleen dan maar in het artikel 37 van de geloofsbelijdenis der Nederlandse kerken. Als u dat wil nalezen, kunt u het nalezen. Liggen een boekje op de boekentafel, staat artikel 37 zo in. En dan weet u precies of ik overdrijf of niet overdrijf. En dan moet heel dat evangelie van Paulus moet aangepast worden aan artikel 37. En daarom dat kalenderblaadje. Wat ik nou eens een voorbeeld bij u of bij u neerleg. En dat is dwaalleer. Dat is geen theologie, dat is dwaalleer. Dat zijn sterren die verschieten. Daar kan je niet op richten. Dan kom je verkeerd uit. Iedere zeeman die weet vanuit de oudheid wat het is om op zee te zwalken en geen vast punt te hebben. Dan heb je een ster nodig. En daarop weet je feilloos waar het noord is, dan weet je ook waar je bent. En zo zijn in de gemeente, staat hier, Paulus, in de laatste dagen, zijn sterren die stralen, maar denk erom ze verschieten. Dat kan je niet op richten. Dat zijn dwaalsterren. En Paulus zegt, dat zijn mensen die een ander leer brengen. Een heteros, het lijkt erop. Oh, het is zo prachtig. Maar in wezen scheelt het hemelsbreed. Het is een menging. En dat wat ik u voorlas is een menging van twee komsten van de Heer, die de kerk als één moet zien, want artikel 37 zegt dat. Er zit zo'n vast. En daarom hoeft u nooit te praten over 1 Thessalonicenzen 4 en te verwachten dat dominee zegt, oh wat staat er nou toch? Jongen, dat zal ik morgen gaan preken, want dan preekt hij nooit. Ja, als hij preekt, dan is het via een bocht. Opgaan naar boven om terug te komen naar de aarde. En dan koning en priesters worden, maar niet in een letterlijk rijk hoor, want dat letterlijke rijk gelooft hij ook niet in. Dat Israël ooit een koninkrijk krijgt, hou dat op. Tuurlijk niet, dus de hemel is dat. De hemel. En wat doen we dan op de hemel? Nou, wuiven met palmen of zo, palmtakken. Nou, je wordt alleen al moe bij de gedachte dat je eeuwig met een palmtak loopt te zwaaien. Zo is het, is de toekomst, is de motivatie weggenomen, begrijp u? De motivatie. Vandaar dat mensen die brood nodig hebben voor hun hart, in een leven met problemen, en juist in onze tijd kunnen die problemen zo gigantisch groot zijn. Mensen hebben, die hebben brood nodig. En daarom zijn het niet de slechtste. Die verlaten in onze tijd. Alleen het is zo huiveringwekkend. U moet weten met welk huilend hart ik deze dingen zeg. Vorige maand heb ik gelezen een artikel in de krant gewoon. Dat 1 miljoen Duitsers hebben de kerken verlaten. En zijn gekomen tot satanisme en tot occultisme. 1 miljoen Duitsers zijn in de armen gedreven doordat ze honger hadden en geen brood. Vanuit de kerken wegstromend terechtkomen bij het occultisme. Dan hebben we het over 1 miljoen. Dus huiveringwekkend. Die hebben we binnen gehad. Die hadden we de waarheid Gods naar Paulus kunnen vertellen in zo'n gigantische zaak. Als we bezig zijn in de Efeziusbrief. Verschietende sterren. Kan een zeeman zich niet oprichten, komt op de rotsen terecht. Slaat zijn schip te pletter. Die ene ster die er altijd staat, die Poolster. Daar kan hij op schieten. En dan weet hij welke koers dat hij vaart, ook al gaat het verschrikkelijk tekeer op zee. En wij hebben, als ik in dat beeld blijf, hebben we 1 ster. En dat is vanwege Christus Jezus, is dat het evangelie van Paulus. En daar kunnen we ons op richten. En dan gaan we niet, maar dan gaan we de Heer tegemoet in de lucht. En de Heer komt op dat moment helemaal niet op aarde. Maar we worden verenigd met het hoofd, we zijn de completering van de Christus. Zoals de Efeziusbrief het zegt, al die heilszaken, dat is allemaal weggeredeneerd. Weggeredeneerd. En het gaat niet over een bazuin, het gaat over de bazuin Gods. Het gaat over die bazuin die gelovigen zal wekken die in Christus gestorven zijn. En wij die achterblijven worden op hetzelfde moment levend gemaakt. En worden lijfelijke zonen op dat moment. In de levensmaking van datgene waar hij ons in genade tevoren toe bestemd had. Zijn goede werken waarop we wandelen zijn helemaal niet gezien. Maar we hebben belijdenisgeschriften. Waarvoor ik een diep respect heb, want dat was het geloof in die tijd dat die belijdenisgeschriften ontstonden. En in die tijd waren al die heilszaken niet op tafel. Maar die domineren meer dan het heilig woord. En wat is nou het geweldige in ons midden, waarvoor we de Heer overvloeiend moeten danken. Dat is dat hij zijn woord, zoals hij het sprak, vanuit de taal waarin hij het sprak, heel dicht aan ons hart brengt. Heel dicht aan ons hart brengt. Door steeds zo'n Grieks woord te bestuderen op alle plaatsen waar het voorkomt, en dan daaruit een begrip te krijgen, wat betekent nou eigenlijk dat woord? En iedere keer dat dat woord in het Grieks verschijnt, hetzelfde begrip terugbrengend. En dan ben je al die inleg kwijt. En dat is nou concordante vertaling. Daar gaan we nu aan beginnen. Kijk maar, op bladzijde 2 staat het bij. Dat wij over de Nederlandse concordante tekst kunnen beschikken. Want juist daardoor komt de rijkdom van Gods woord nog beter tot uitdrukking. Het lijkt mij goed om uitgaande van het vers 2 Timotheus 1 vers 14 ook aandacht te kunnen schenken aan de brief, tweede brief aan Timotheus in zijn geheel. En daarom vindt u van die tweede brief van Timotheus een afdruk bij uw studiemateriaal. En kunnen we iedere dag een stukje ervan met elkaar lezen om aan u over te brengen wat is nou feitelijk de diepe betekenis van concordante vertaling met afkortingen en symbolen om het woord van God te verstaan zoals ik geloof dat de Heere bedoelde. He, dat moet je leren, moeten we met elkaar doen. In het bejaardenkamp werd ik op dat moment gelijk afgeschoten. Zo heet dat dan, hè, in vaktermen. Gelijk brulde er iemand door de zaal heen. Dacht jij soms dat we dat allemaal nog uit ons hoofd moesten leren? Of zo? Zo van, man, waar haal je het vandaan? En ik dacht dat het beste antwoord toen was om eens te laten zien hoe dat dan werkt. Hè? Laten we eens eerst kijken. En toen zijn we de tekst gaan lezen en toen was er, maar dat wil niet zeggen in dit kamp, hier zitten mensen die veel meer weten misschien, hè, maar er was een verbijstering. Dit hebben we nooit geweten, nooit geweten. Daarom zei ik ook, hè, ieder kan het studeren, ieder. Dat is niet waar dat je het niet kan pakken, als je er maar mee bezig bent. We konden wel ons rijbewijs halen. We konden wel Frans, Duits en Engels leren. We konden ook nog wat van wiskunde leren. En zouden we niet kunnen leren wat God gezegd heeft tegen een ootmoedig hart? Kom nou, maak jezelf niks wijs. Dan kan je hoogstens lui zijn. Geestelijk lui zijn, dat kan. En dat is een hele verdrietige zaak. Maar ik merk het aan mensen. Ik merk aan mensen die de UR... Dat is eigenlijk voer voor theologen, hoor. Dat ze de UR kunnen lezen. Weet je hoeveel keer? 3 keer lezen. Zonder om uitleg te vragen. De derde keer heb ik het door. Zo moet je ermee bezig zijn. Je hebt ook 2 maanden de tijd. Bladzijde 2. Middenin. Als u daar nou zo uw boekje Timotheus openlegt en even zo onderschuift. Heb u de tekst ernaast liggen. Dan laat ik even zien dat dik en dun gedrukt enzovoort. En gaan we dadelijk met elkaar lezen. He, dus als je de bladzijde 3 van het boekje ernaast legt, dan staat er in ons stencil, u ziet dik en dun gedrukte woorden. Dat is heel belangrijk. De dun gedrukte woorden zijn aanvullingen om duidelijk te maken, om een zin leesbaar te maken, maar bevatten tevens een stukje uitleg. Uitleg. Dat heeft een voordeel en een nadeel. Het zou uw gedachten kunnen beïnvloeden in een bepaalde richting. Dat is nadeel. Wij doen dat natuurlijk niet met een vooropgezet doel om u te beïnvloeden, maar we willen u attenderen door de dun gedrukte woorden. Hier moet u aan denken even. Wil je dat liever niet, dan lees je alleen de dik gedrukte woorden. Dat is een vertaling rechtstreeks uit het Grieks. Is dan misschien onleesbaar, maar je sluit dan even de vingerwijzing uit. En dan mag u gerust op grond daarvan met ernstig bezig zijn, uw eigen mening daarbij hebben. En zeggen, nou, ik zie dat toch een beetje, dat mag gerust, mag gerust. We hebben ruimte. Ik weet niet wat de Heere u op dat moment in uw hart, in die tekst, duidelijk wil maken. Dat kan. Er zit altijd een persoonlijk aspect aan dat woord van God. Het is uw hart, u bent ermee bezig in uw omstandigheid. Maar als u het hele verband neemt, dan is het dun gedrukte woord een vingerwijzing. Eigenlijk wordt er dat bedoeld. En dat is op grond van diepgaande studie. Maar mag u overslaan? Dat is de vrijheid waarin we hebben. Dat is altijd, altijd. Er wordt onderwijs gegeven en denk erom dat ik daar biddend en diepgaand mee bezig ben. Maar dat wil niet zeggen dat u moet denken wat ik denk. Dat bedoel ik er niet mee. Alleen in ons midden geldt er maar één leergezag. En van alle anderen geldt er geen leergezag. Dat is om alle spraakverwarring enzovoort te voorkomen. Maar u persoonlijk mag zeggen, ik zie het toch meer zo. Dat mag gerust. U kunt het alleen niet in ons midden verkondigen. Dat is jammer. Want je hebt altijd mensen die erg wijs zijn. In der eigen. U ziet dik en dun gedrukte woorden. Dat heeft een grondige reden. Daardoor kunt u precies zien welke woorden wel of niet in het Grieks voorkomen. Soms is er maar één letter dik gedrukt. En staan de dun gedrukte lettertjes voor. En als u dat dan voegt bij het woord wat ervoor staat, dan blijkt dat ineens een werkwoordsvorm te vormen. Die in het Nederlands zo niet kan. Maar duidt eigenlijk, het is één handeling die wij misschien in twee woorden moeten aangeven. Dat kan. Of met een T, of met een D, of zie je alleen dat dik gedrukt. Dat wil zeggen, kijk, zo nauwgezet wordt nou de Griekse tekst gevolgd. De dik gedrukte woorden zijn zo nauwgezet mogelijk vertaald vanuit het Grieks. Hoe gaat dat? Heb ik al gezegd. Maar u moet het goed weten, want er is grote verwarring hoor. Want er komt een Bijbel aan de markt. Die gaat 1600 gulden kosten. In delen kan je daarop abonneren. En die heeft iets van ons, dacht ik, overgenomen. Niet met toestemming, maar overgenomen. Dat is namelijk Griekse woorden niet in de Griekse tekens te schrijven, maar in gewoon onze letters te schrijven. Dat is nog die dat het allereerste om de eeuwwisseling heeft toegepast. Nog zijn namelijk dit, iedereen kent geen Grieks, maar zou eigenlijk Grieks moeten kennen. Nou ga ik de Griekse woorden, ga ik gewoon met de normale letters schrijven, dan kan iemand het tenminste lezen. En als een woord dan samengesteld is, leg ik het uit elkaar. Dan kan die ook nog begrijpen, er zit een voorzetsel aan. Enzovoort. Zo heeft nog geprobeerd de leek heel erg dichtbij het Grieks te brengen. En dan heeft hij een trefwoordregister gemaakt. En dan alle Bijbelplaatsen in het Nieuwe Testament die betrekking hebben op dat woord, heeft hij daarin aangegeven. En als ik nou bijvoorbeeld volgen wil weten, gij zijt mijn geloof gevolgd, Timotheus, dan kijk ik in het trefwoordregister bij volgen en dan zie ik ineens, hé, er is een letterlijk achterna lopen, volgen, maar er is ook een volgen ernaast. Erbij betrokken zijn en meegaand. Dan staat er een ander voorzetseltje voor. En op die plaatsen komt die manier van volgen voor. Timotheus, jij bent mijn leer volledig gevolgd. En ook mijn verdrukkingen. Hij is als het ware een meegegaan in alles wat Paulus heeft overgehad voor de verkondiging van die geweldige boodschap. Hij heeft zij aan zij daarmee gestaan. En hij is hem terzijde gebleven. He, dat zit er dan erg in. Nou, dat kan ik als leek. Ik ken geen Grieks. Helemaal niet. Ik heb nooit die opleiding gehad. Kon niet. Mijn vader die was zonder werk. En toen ik naar de HBS wilde, was toen nog HBS. Toen moest mijn vader bij het hoofd van de school komen. En die had 2 kistjes sigaren. 1 met bandjes voor vader die werk hadden en advocaat waren. Er zat ook een jongen bij me in de klas. En 1 zonder bandje voor vaders die werkloos waren. Dus u weet wel welk kistje mijn vader toen kreeg. En hij kreeg gelijk de boodschap dat zijn zoon niet naar de HBS kon. Want er was een zoon van een werkloze. En dat was het meest onverstandig wat je kon doen. Die jongen was bestemd voor handarbeid. Ik had natuurlijk 2 linkerhanden, snap je? Maar dat was zo. Ik moest naar de ambachtsschool. En ik verafschuwde dat, want ik kon niet met mijn handen. Maar ik werd doodongelukkig, want ik zou geen deel kunnen nemen aan een hockeyclub. Ik zou niet mee kunnen doen met tennissen, enzovoort. Dus die weg was afgesloten gewoon. En door thuis te gillen, te schreeuwen en weet ik wat, stampvoeten misschien wel, mocht ik dan naar een tussenvorm uiteindelijk naar de MULO. Of zo. En dat was toen nog op een wat hoger niveau dan MAVO, want die niveaus zijn wat verlegd. En daarmee heb ik het moeten doen, want ik was de zoon van een werkloze vader. En dan kon dat toen niet. De kansen die we nu allemaal krijgen bij als kinderen, dat is enorm. Dus ik spreek het Grieks waarschijnlijk verkeerd uit, hier en daar. Alleen ik zeg het letterlijk wat er staat. En iedereen die eerlijk is, die zal dan zeggen, de broeder kent geen Grieks. Dat kent hij niet. Maar hij weet precies wat er staat. En dat is de kracht van de concordante vertaling. Dat een leek kan precies verdraaiingen, veranderingen, kan die doorprikken. Dat is nou de kracht. Nou, dan is u natuurlijk ook opgevallen dat er veelvuldig gebruik wordt gemaakt in zo'n tekst van afkortingen en symbolen. Daardoor is het ook voor u mogelijk nog dieper door te dringen tot de feitelijke betekenis van een woord of van een werkwoordsvorm. Er wordt zo dikwijls vertaald dat hij ons heeft lief gehad. Dat is een foute vertaling hoor, hij heeft ons nog lief. Dat hebben ze in de verleden tijd gezet. Nee, hij heeft me nog lief. Dat is een doorlopende tijdsvorm. En in het Grieks kan je dat precies zeggen. Dan zeg je dat in een tijdsvorm, werkwoordsvorm, die heet de aorist. De handeling is bezig en loopt door. God heeft ons lief. En vaak staat er dan in de vertaling, omdat ze dan alleen maar denken aan het moment van het kruis, die ons heeft lief gehad. Nee, hij heeft me nog lief. En hij zal me altijd lief hebben. En hij rust niet eerder. Ja, is ongelooflijk hoor, maar het is waar. Totdat hij me tegen zijn hart drukt. Eerder rust hij niet. Vader, wil ons allemaal aan het hart drukken. Daar is heel dat plan der Ionen voor. Nee, hij wil alles in ons allemaal zijn. En als we dan naar elkaar kijken, in die stralende nieuwe schepping, dan zien we hem. Het is ongelooflijk. Dan zien we hem. Want hij wordt alles in allen. In alle mensen. Onvoorstelbaar. En dat is de eer van Vader. En wij weten dat. En daarom mogen we ook die eer brengen. En schaam ik me dat evangelie niet, maar ik ben er ongelooflijk trots op. En of nou zus Mien dat wel bevalt, of zus Mien bevalt dat niet, dat is dan jammer voor zus Mien, maar als we het erover hebben, dan schaam ik me het evangelie niet. Snap je? Want ik vind het fijn, ik vind het fijn, er komen hier vaak mensen binnen, dat vind ik hartstikke fijn. Zomaar van buitenuit, nog fijner. Snap je? Maar het is wel fijn als je ze van tevoren even inlicht. Want als ik dan zeg, hebben ze wel eens verteld wat we hier eigenlijk mee bezig zijn. Zeggen ze, nee, heb ik nog niet verteld. Maar ik dacht, dat doe jij. Ja, dat weet ik, ja. En midden in een bijbelkring zeker. Hè? Als ik een woord zeg, dan en ik verklaar het niet, dan denken ze bij zichzelf, die zit even de boel te veranderen. Kom nou, zit de zaak recht te zetten. Hè? Moet je toch minstens even zeggen en dan pas binnenbrengen. Schaam je het evangelie niet, broeder. Dan is u natuurlijk ook opgevallen dat er veelvuldig gebruik gemaakt wordt van afkortingen enzovoort. Daardoor is het makkelijk dieper door te dringen, ook in een woord- of werkwoordsvorm. En om u te helpen, vindt u bij het studiemateriaal een lijstje daarvan. Een lijstje. En nou kwam net iemand naar me toe die zegt, Cor, kijk, dat is onhandig, want dat heb je daar gezet. Als u nou dat boekje neemt en u slaat de eerste bladzijde op, dan staat daar dat lijstje. En als we nou straks een heleboel brieven hebben, dan krijgt u dat op een kartonnen kaart erbij. Maar nu moet u nog even omslaan. Maar het zit zo logisch in elkaar, als u het één keer heeft gezien, heeft u het nooit meer nodig. Twee keer gezien. 20.000 keer gezien, maakt niet uit. Maar op een gegeven moment heb je het niet meer nodig, als je maar mee bezig bent. Kijk, er staat boven afkortingen en symbolen. Dat zijn dus hulpmiddeltjes om heel diep aan te geven, in het Grieks staat er eigenlijk dat. Zo moet je het lezen. Nou, dan krijg je gewoon zo'n accentje, hè? Zo'n klein dingetje. Als dat nou na een woord komt van ik of wij, dan betekent het, hier valt de nadruk op. Dat kan je nou heel goed zien op bladzijde 11e vers, op bladzijde 3. Kijk, en dat kan nou een wereld zeggen, als u goed oplet. Nou is Paulus met iets bezig te stellen. Hij heeft dus gezegd in 10e vers, nu echter door de verschijning van onze redder Christus Jezus geopenbaard wordt, die de dood opheft en ervoor leven en onvergankelijkheid aan het licht brengt door het evangelie, waarvan ik, snap je? Niet Petrus. Ik. Niet Petrus. Johannes ook niet. Jacobus ook niet. Ik. Ik alleen. Want ik ben, zou Paulus kunnen zeggen, de apostel der heidenen. En daarom valt de nadruk op ik. En ze hebben gedacht dat alle apostelen van de besnijdenis hetzelfde zeiden. En daardoor komt die grote spraakverwarring. En dan komt Paulus en die vinden ze dan een beetje eigenwijs, een beetje overspannen. Die zegt ook nog wat. Maar die kan je niet zo serieus nemen. Als je dan 1 Thessalonicense 4 voorlegt, dan zeggen ze, ja, Paulus had een overspannen toekomstverwachting, hè. Daarom sprak hij zo in beeldtaal, maar is beeldtaal hoor, betekent toch hetzelfde als artikel 37. Maar in het Grieks kan dat feitelijk niet, hè? Voor de nauwlettende lezer staat er waarvoor ik als heraut, een heraut die vertelt die zijn mening. Een heraut kwam niet vroeger op een paard naar een dorpje toe en trompette dan. En als de mensen kwamen dat hij zei, nou weet je mensen hoe ik erover denk, zal ik je eens vertellen. Nee, die haalde een rol uit zijn zak en die las die voor. Dat had de koning precies gezegd. Zegel zat eraan. Aldus staat er geschreven, de koning zegt En daar kwam het, de boodschap. Zo'n boodschapper is Paulus. Paulus zeggen die. Christus Jezus. En hij is de heraut. Hij roept dat af. Ja, koor zegt. Koor zegt het helemaal niet. Koor die zegt alleen maar dat wat Paulus heeft. Want die heeft met die erfenis van Paulus te maken. Testament. Het gaat niet om mijn mening. Het gaat erom wat heeft God gezegd. Als Christus Jezus aan waarvoor ik. Nou is de nadruk op ik. En dan staat dat aangegeven met zo'n klein tekentje. Een rechtstreepje achter het persoonlijk voornaamwoord. Heet dat, hè? Ik. Wij echter. Wil zeggen de anderen niet. Maar wij wel. Hè? Dan staat er een klein streepje achter. Als je dat in de tekst tegenkomt, is heel makkelijk onthouden. Als er drie puntjes boven elkaar staan, gaat het om een uitspraak. Maar wij hebben dat niet op de machine zitten, dus wij doen het met twee puntjes, zag ik in de tekst. Ja, of niet? Oh, normaal niet. Maar abnormaal wel. Oh, ja, oké. Okay. Kijk, in tweede hoofdstuk, vers 19... meen ik dat dan drie puntjes moeten staan. Evenwel, het hechte fundament God staat vast en heeft dit zegel. En nou komt er uitspraak. 1, 2, 3 puntjes. De Heere kent de zijne. Nog een uitspraak. 3 puntjes. Ieder die de naam des Heeren noemt, neemt afstand van de ongerechtigheid. He, dus als er dan 3 puntjes staan, maar we kunnen dat gerust tot 2 puntjes maken als het op de machine staat. Want 3 puntjes staat nooit op een Nederlandse machine. Maar dan komt er een uitspraak. Dus dan weet je, hier is feitelijk een uitspraak aan de gang. En als zodanig moet je daarnaar luisteren. En dan, voor ons ongebruikelijk, maar heel belangrijk, dat is een verhoogde punt in de tekst. Is een geweldig hulpmiddel. Bijvoorbeeld in het tweede vers op bladzij 3. Daar staat aan Timotheus, mijn geliefd geloofskind, genade, ontferming en vrede van God de Vader en Christus Jezus onze Heere. Staan punt boven. Kijk, hij is curios. Maar de Romeinse keizer vond zich ook te curios. Snap je? Zou in de war kunnen raken. Zetten we het punt bij. Dat is de Heere, hoor. Denk erom. Dat is onze Heer, hoor. De Heere. Daar gaat het om. Als we het over God hebben. Heel vaak in de concordante tekst. Staat er een punt bij. Denk erom. Het is de schepper van hemel en aarde. Want iedereen heeft zijn eigen God, hoor. Sommigen staan er voor de deur. Met een ster erop. Mercedes. En die poetsen ze. Iedere zondagmorgen. Snap je, dan is God schoon. Maar dat is hun God, hun afgod. Maar als het gaat om God, hè, dan, kijk, hij heet niet zo. God heet niet God. God heet heel anders. God heet hij die alles onder zijn voeten plaatst. Die alles de juiste plaats geeft. Zo heet God. En God, dat was de eerste les die ik kreeg bij mijn catecheet zijn of zo. En toen keek ik heel verbaasd. Maar later dacht ik, hij heeft gelijk. Je kan alles wel voor op je knieën gaan liggen en het als een God beschouwen. Ja, maar ik geloof wel in God, hoor, zeggen ze dan. Ik geloof wel in God. Oh ja, wat geloof je dan van die God? Vaak zelf gemaakt, hoor. Dat is niet de schepper, de hemel en aarde, de vader van onze Heere Jezus Christus, daar hebben we het over. Die God. Die een zaligmaker is, die een vader is. Nou, om dat aan te geven, dat er speciaal die wordt bedoeld. Dan staat er een verhoogde punt in de tekst. Heel even bij het lezen, even terug. Het is de God, hè? De God. Het is mijn God, hè? Het is de vader van Jezus Christus. Zo even je realiseren. Word je rijk van. En dan heb je, als er een verhoogd streepje staat, een minnetje, hè, lijkt het dan. Dan staat dat meestal voor een handeling zonder horizon, heeft Alfred eens gezegd. De aorist. Een Griekse werkwoordsvorm die wij in het Nederlands niet kennen. Maar dan is er een handeling begonnen en die blijft doorlopen. Hij heeft ons lief, streepje ervoor, tot aan de laatste seconde van het bestaan van het ganse heelal, loopt die handeling door, dat liefhebben. Dat is dus niet afgelopen, het is geen verleden tijd, het is heel belangrijk is dat. Moet u erg opletten. Ik vind dat een van de belangrijkste dingen van de concordante tekst. Maak duidelijk wat staat in een doorlopende handelingsvorm. En is daardoor ook geldig voor mij. Want het loopt nog steeds door. Is gelijktekentje. Dan hebben we het over tegenwoordige tijd. Iets wat nu geldt. Nou, dubbelpuntje. Is, zijn, waren, was, komt er niet in de tekst voor. Maar het staat er dan. En dan een plusje, dat is heel simpel, dat is en. En dan moet u kijken. Als je nou goed een keer kijkt, dat zijn maar een paar dingetjes die je moet onthouden. Hè? Belangrijkste ervan is dat minnetje, aorist. Die puntjes onder elkaar, dat er een uitspraak komt, dat begrijp je vanzelf. Dat klemtoontekentje achter een woord spreekt vanzelf. Hoef je niet eens te onthouden. Hooggeplaatste punt betekent die speciale, die, weet je wel, die je kent, die heer, hè? Geen andere heer, die kennen we niet. Die heer, opgestaan, staat er een verhoogde punt. En dan kan het zijn dat we in Nederlandse vertaling, in Engels, in Duits, kunnen we beslist niet het juiste voorzetsel kwijt. Dat kan niet, dat kan je in Nederlands niet zeggen. En toch heeft het een letterlijke betekenis. Het zou kunnen zijn dat bijvoorbeeld te samen, dat is een beetje een hoogdragend woord in het Nederlands, een beetje hoor. Dan kan je ook zeggen met. Maar nou is met is naast elkaar. Maar tezamen, als dat er staat in het Griekse voorzetsel, dan is het heel dicht, dichter kan je niet bij elkaar zijn. En we zijn tezamen met hem, als een eenheid, levend gemaakt. Dat kan je haast niet aangeven in de Nederlandse tekst, want ontzegt dat woord het niet helemaal. En dan zetten we erbij, we zijn met hem, maar denk erom, TZ hoor. Helemaal eenheid hoor. TZ, tezamen. Zetten we dan boven het Nederlandse woordje met. Begrijp je? Dan heb je een dieper inzicht op het woordje met. Als ik u dat één keer goed vertaald heb. Nou, en zo hebben we afkortingjes gekozen. Die we boven voorzetsels kunnen zetten enzovoort. Heel belangrijk is, als in de Nederlandse tekst moet staan, in die dag, dan staat er eigenlijk helemaal naar binnen. Nou, dat geven we dan aan door bovenin te zetten NB, naar binnen, naar binnen. Hè, ik weet niet wat u denkt bij op of zo, maar ik zou me kunnen voorstellen dat ik u veel meer zeg naar boven of zoiets dergelijks. He? Nou, dan hebben we hele makkelijke aanduidingen gekozen. Die spreken voor zichzelf.